Welkom bij de podcast van het Westfries Museum. Met iedere week een nieuw en nieuwsgierigmakend verhaal over de meest enerverende en boeiende episode van onze geschiedenis, de Gouden Eeuw. Aflevering 3: Eten en drinken in de Gouden Eeuw. Naast me Ad Gerink, directeur van het Westfries Museum in Hoorn. Ad, wat weten we eigenlijk over eten en drinken in de Gouden Eeuw?
Ja, eigenlijk best wel veel. Tenminste, als je alle informatie uit schilderijen, uit liederen, gedichten, dagboeken, archieven en de enkele kookboeken die we uit die tijd kennen bij elkaar voegt, nou, dan krijg je toch wel een aardig beeld van de eten- en drinkgewoonten van onze voorouders in de 17e eeuw.
Ja, ik krijg meteen een beeld. In het Westfries Museum heb je de schutterijzaal, hè, met de prachtige schilderijen van Jan Albert Roodsius. Dat is onze Horace Rembrandt, om het zo maar te zeggen. En dan zie je ook een soort nachtwachtachtige situatie met alle schutters. In van die hele prachtige kostuums met van die dikke buiken. Dus ik neem aan dat die in ieder geval genoeg te eten hadden in die tijd.
Nou, die buiken die mogen er inderdaad wel zijn. En heb je ook wel eens op de kleding van die schutters gelet? Die korte, strakke jakken en dan zo'n brede, kleurige zijde sjerp eroverheen.
Zo over die buik.
Ja, precies. Dat accentueert hun omvangrijke tailles nog eens extra. En dat was natuurlijk ook precies de bedoeling.
Okay.
Want de Weight Watchers waren in de 17e eeuw nog onbekend. En wie het goed had, die liet het zien. Oftewel, wie het breed had, liet het breed hangen.
Daar komt dus de uitdrukking vandaan.
Ja.
Okay.
En een dikke buik, dat was een teken van welstand, van succes.
En die heren hadden het dus goed, want die kwamen niet voor niks aan zo'n dikke buik. Die hadden genoeg te eten, geld, inkomen en fijne banketten vol met lekkers, denk ik dan.
Ja, ze bewogen niet veel en ze aten wel en dronken ook heel veel. Aan het begin van de 17e eeuw aten de Nederlanders nog 2 keer per dag. Dat was een eetpatroon dat uit de middeleeuwen stamde. Men begon 's morgens vroeg met een bescheiden ontbijt. Althans, brood, kaas, haring of gort gekookt in melk of karnemelk. En daar dronk men dan bier bij.
Ah, lekker bij ontbijt.
Ja, en de middag- of noenmaaltijd bestond uit een vlees- of visgerecht. Dat kon een stoofpot zijn met fruit, groenten en kruiden, of gegrilde vis of vlees met groenten. Of een maaltijd van bonen met worst, bereid met grutten en rozijnen. Dat was ook populair. En daar hoorde brood bij en bier.
Bier.
Naarmate de welvaart toenam, veranderde dit eetpatroon. De rijke bovenlaag ging voortaan 4 keer per dag aan tafel. Ja. Naast het ontbijt en die eerder genoemde noenmaaltijd nuttigde men later in de middag nog een lichte maaltijd met brood, boter, kaas of rijstpudding met bier. En vlak voor het slapen gaan werden de restjes van de middagmaaltijd nog eens opgegeten en weggespoeld met een goede kan
bier.
En tussendoor, en tussendoortjes werden ook steeds populairder. Pannenkoeken, wafels, maar ook oesters en mosselen bijvoorbeeld, die vooral ook in de kroeg werden gegeten. Dus met andere woorden, er werd wat afgegeten.
Ja, en er werd ook heel veel bier gedronken dus.
Dat klopt, want schoon water, dat was heel vaak niet voorhanden. En dus dronk echt iedereen bier, arm en rijk, jong en oud.
Ja, en kinderen dus ook? Of?
Ja, zeker, zeker. Want net als de ouderen en de armeren dronken zij het goedkope zogenaamde dun bier. Daar zat maar 2% alcohol in. Mm. En zeg maar de rest van de bevolking die dronk dik bier. En de gemiddelde bierconsumptie lag op 240 liter per persoon. Dat is 3 keer zoveel als vandaag de dag. Er was zelfs speciaal trouwbier bij bruiloften. En op begrafenissen werd troostbier geschonken. Het bierbrouwen was dus een hele belangrijke bedrijfstak. En Nederland telde in 1630 meer dan 700 brouwerijen.
Zo.
En om dat bier te kunnen brouwen, brachten speciale waterschepen vers water van de Veluwe naar de Hollandse steden. Of men haalde het uit de duinen.
En wijn? Werd er wel wijn gedronken ook toen?
Ja, zeker, zeker. Dat werd in de loop van de 17e eeuw de grote concurrent van het bier. Een gezegde uit die tijd luidde: vis moet 3 keer zwemmen. In het water, in de boter en in de wijn.
Kijk.
Men dronk rode wijn uit Frankrijk, uit de Bordeaux-streek en de Provence. Men dronk Italiaanse en Spaanse wijn en witte wijn uit de Moezelstreek in Duitsland. Mm. Maar wijn was wel een stuk duurder dan bier. En dus werd het eigenlijk alleen maar in de betere kringen.
Ja, gegoede.
Ja. Ja. En daar gebruikte men ondiepe zilveren drinkschalen voor. Dat zijn zogenaamde tazza's of roemers. Een typisch 17e eeuws wijnglas met van die typerende uitstulpingen of noppen op of bramen op de hals.
Ja, die ken ik van het schilderij en ik weet ook dat ze verkocht worden in het Westfries Museum.
Klopt.
Dat die zitten van die hele mooie versieringjes echt op een brede steel die je dan vast hebt. Waren die echt alleen voor de versiering of hadden die ook nog een functie?
Nee, die hadden een hele praktische functie. Want in de 17e eeuw werd namelijk nog hoofdzakelijk met de handen gegeten. Een vork bijvoorbeeld was nog niet in gebruik aan tafel. En om nou te voorkomen dat je glas uit je vette handen zou glijden, had je greep aan die uitstulping, aan die bramen.
Aan die mooie versierseltjes.
Ja. En een ander typisch 17e eeuws glas is de zogenaamde Hansje in de kelder. Als je deze bijzondere bokaal met wijn vulde, dan kwam er een klein babyfiguurtje tevoorschijn die in de steel verborgen zat. En dat was een hele bijzondere manier om aan je familie aan te kondigen dat de vrouw in verwachting was.
Ah, met wijn. Oké, heel bijzonder.
Met wijn of met kandeel, dat kan ook nog. En men had in die tijd ook speciale glazen voor drinkspelletjes. En het meest ingenieuze glas is de zogenaamde molenbeker. Dan moet je je voorstellen, het is een glas met een zilveren model van een molen als voet. Dus dat glas kon je eigenlijk ook niet neerzetten. En aan dat molentje zat een pijpje. En als je daarin blies, dan begonnen de wieken te draaien. En op het moment dat de wieken stopten, zag je een cijfer tevoorschijn komen. En als dat bijvoorbeeld het cijfer 5 was, dan moest je 5 keer je glas leeg drinken.
Zo.
Dus je kan je voorstellen dat dit soort spelletjes regelmatig tot drank.
Enige gezellige, uit excessen bestaande avonden.
Drankmisbruik was in de Gouden Eeuw dan ook een stevig maatschappelijk probleem. Als bier is in de man, dan is al zijn verstand en wijsheid in de kan.
Ja.
Dichte Vondel in die tijd al.
Ja, en die kennen we nog steeds natuurlijk, die uitdrukking. Dronk men ook sterke drank naast bier en wijn?
Ja, eigenlijk pas in de tweede helft van de 17e eeuw werd jenever heel populair. En vooral onder zeelui en soldaten. En dit was een moutwijn waar extracten van de jeneverbes aan werden toegevoegd. En die was relatief goedkoop. En je werd er heel snel...
snel dronken van.
Snel dronken
ja,
van.
Ja, handig voor zeelui ja. En de soldaten die niet veel geld te besteden.
Precies. Ja. En Lucas Bols, we kennen die naam nog steeds. Dat was een van de succesvolste destilleerders uit die tijd. En bij speciale gelegenheden werden ook wel likeuren geschonken. En die maakte Lucas Bols ook. En speciale drankjes zoals kandeel.
Ja, en, wat is kandeel?
Ja, kandeel is ook een versterkte wijn waar kaneel en ei aan toegevoegd is. En dat zou goed zijn voor de kraamvrouw om weer op krachten te komen.
Ja, kijk. Goed voor het zog, zeggen ze dan. En wat stond er allemaal op tafel in de Gouden Eeuw?
Nou, dat ging er heel erg vanaf bij wie je naar binnen keek. Het armste deel van de bevolking, en dat was toch een behoorlijk deel, moest het doen met een menu van dikke pap, brood en groenten. En die waren dan op smaak gemaakt met kruiden uit de eigen streek. En deze arme mensen aten gezamenlijk met een houten lepel uit één aardewerken kom. We weten dat de kinderen in de weeshuizen het al iets beter hadden. Zij aten in ieder geval 2 keer per dag. Maar ook daar stond vrijwel iedere dag dikke pap met goedkoop roggebrood op het menu. En 1 keer in de week vlees of vis. Nou, ook niet echt een vetpot. Zij die het iets beter hadden, die vulden hun menu aan met zelfverbouwde groenten. En dan het vlees van een varken of een koe dat ze ergens buiten de stad lieten grazen en scharrelen. En in november, de slachtmaand, dan kwam de slager aan huis om je varken te slachten.
Ja.
En dan zag je overal in de stad zogenaamde varkens op het leer. Van die opengesneden varkens die op een ladder gehangen.
Ja.
En eigenlijk standaard bij schilderijen waarop dat staat afgebeeld, zie je ook kinderen die met de varkensblaas spelen. Want die kon je opblazen, maar die kon je ook als rommelpot gebruiken. Dan bewoog je een stokje heen en weer in die blaas en dat maakte dan een heel mooi rommelend geluid.
Ja. En dat waren dus de wat minder bedeelde mensen, maar die rijke kooplieden en alle ja, wat rijkere mensen in die tijd, wat aten zij?
Nou ja, die hoefden zich in ieder geval over hun eten geen zorgen te maken. Je zou ook eigenlijk kunnen zeggen, voor hen was geen nee te koop. Dat weten we omdat ze hun maaltijden op schilderijen hebben laten uitbeelden. Maar ook uit kookboeken uit die tijd die bewaard zijn gebleven. Zoals bijvoorbeeld het kookboek De Verstandige Kok.
Kijk.
En als je dat leest, dan trekt daarin een keur aan verfijnde vlees- en visgerechten aan je voorbij. Recepten voor wild, kapoen, ree, eend, wild zwijn. Meestal gekruid met dure specerijen uit Oost-Indië. Foelie, kaneel, kruidnagel, peper natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld dat in De Verstandige Kok een recept dat iedereen bekend in de oren zal klinken, namelijk frikandellen in kropsalaat.
Kropsla dus.
Kropsla, ja. Precies. En niet te vergeten, altijd een van de hoogtepunten van de maaltijd, overvloedig en luxueus gevulde sierpasteien. Zoals bijvoorbeeld een zwanenpastei gevuld met dadels, vijgen, olijven en andere exotische ingrediënten, ja, want...
Niet bepaald Nederlands inderdaad.
Nee. Die elite die wilde steeds iets nieuws proberen. Ja. Dus zag je op de markten de meest exotische en uitheemse dieren, groenten en fruitsoorten liggen. Kalkoen uit Noord-Amerika, druiven, artisjokken uit het Middellandse zeegebied. Het kon niet gek genoeg.
Nee, ja.
En deze eetpartijen, misschien is vreetpartijen soms een beter woord, die liepen in de loop van de 17e eeuw zodanig uit de hand dat de Amsterdamse burgemeester Nicolaas Tulp zich in 1655 gedwongen zag om een keur, zeg maar een wet uit te vaardigen tegen wat hij noemde overkostelijke bruiloftsfeesten en het verspillen van excessieve sommen op de particuliere maaltijden. Nou, dan zou je denken, wat houdt het dan in? Nou, bruiloftsbanketten mochten voortaan nog maar 2 dagen duren.
Zo. Ja, nou kan ik me iets beter voorstellen hoe die dikke buiken van die schutters er gekomen zijn natuurlijk.
Ja, want ja, die schutters die konden er trouwens zelf ook heel wat van. Want hun schuttersmaaltijden duurden echt dagen achter elkaar. En daarbij vloeide de drank rijkelijk. En je kan je wel voorstellen, ja, dat een gewapende en dronken schutterij in je stad, dat willen de burgemeesters natuurlijk niet. Dus werden ook deze slimpartijen aan banden gelegd. En in het museum kun je een schilderij van zo'n schuttersmaaltijd zien. En dan zie je daar ook de enorme overdaad. Er staat een prachtige gouden Nautilus beker, een damasten laken ligt er op tafel. Je ziet zilveren lepels en messen waarvan het heft is ingelegd met parelmoer of agaat. En natuurlijk werden alle gerechten opgediend in schalen van Chinees porselein. Dus met andere woorden, wie het breed had,
die liet het breed hangen. Ja. Ja, inderdaad. Maar ik neem aan dat ze zelf niet in de keuken gingen staan.
Nee. Zeker niet. Zelfs hun vrouwen lieten zich niet in de keuken zien. Dat was het domein van de keukenmeid. We hebben verschillende schilderijen in het museum waarop de meid is afgebeeld te midden van al het eten dat ze aan het bereiden is. En in dat soort schilderijen zit vaak een dubbele laag, een verborgen boodschap. Want opvallend vaak hebben die meiden, let maar eens op, een eend in hun handen. En dat is volgens de Amerikaanse kunsthistorica Donna Barnes een verwijzing naar het 17e eeuwse werkwoord vogelen. Een synoniem voor de liefdebedrijven.
Ja.
Dus eigenlijk kijk je naar een 17e eeuwse pin-up.
Ja, zo heb ik dus nog nooit gekeken naar die schilderijen. En nou, dat maakt toch dat je een andere blik hebt op dit soort beelden. Dat is mooi om te weten. En als mensen denken, ja, ik kan nu het museum niet in en ik wil dit ook toch gaan bekijken, dan kan dat, want op de website van het Westfries Museum, www.wfm.nl, daar is ook een digitale rondleiding te volgen. U stapt zo het museum in en u kunt zelf gaan kijken welke schilderijen er aan de muur hangen. En ook dus even kijken naar die 17e eeuwse pin-ups.
Ja, als je dan mij bij al dat eten en drinken maar bedenkt, het 17e eeuwse adagium: zuipen en vreten doet Luttel weten.
Dat is goed om in gedachten te houden. Ad, dankjewel voor deze informatie. De volgende keer zal een andere gast aan tafel komen en dat is Eline Janssens, de knipkunstenares die de tentoonstelling Geknipt voor de Kunst in het Westfries Museum heeft samengesteld. En zij weet heel veel over 17e eeuwse knipkunst en vooral over de feministe avant-la-lettre Johanna Koert. Maar daarover de volgende keer meer.